Als er eerst iets uitviel, dan was het een ICT-afdeling die wegviel of een klein onderdeeltje van een bedrijf. Nu zie je dat dat echt het hart van de samenleving raakt. Het gaat over ziekenhuizen die uitvallen. Het gaat over grote bedrijven die problemen hebben. Het gaat over verkiezingen die onder druk komen te staan.
Welkom bij Let's Talk About Hacks. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met deskundigen en betrokkenen over hacken. Hoe voorkom je het? Wat moet je doen als het je overkomt? En waar zitten de risico's?
En dat begint merkbaar te worden dat wij in, zeker in Nederland, heel erg afhankelijk zijn van dat soort techreuzen. En de enige mogelijkheid om daaraan te ontsnappen is om te komen tot meer Europese coördinatie op dat vlak. Maar dat betekent dat je in ieder geval iets van je eigen soevereiniteit moet inleveren om in het grote totaal een grotere vorm van veiligheid te krijgen.
Dit is een podcastserie van Binnenlandse Zaken in het kader van de overheidsbrede cyberoefening. En vandaag praat ik met twee toppers uit de wetenschap. Erik Schrijvers, onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij is mede-auteur van het rapport Voorbereiden op digitale ontwrichting. En Ben van Lier, lector Industrial Internet of Things aan de Hogeschool Rotterdam. Hoogleraar aan de Steinbeis Universiteit in Berlijn. En directeur strategie en innovatie bij Centric. Leuk dat jullie er zijn. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb veel vragen voor jullie. Erik, is jij... Jij schreef het rapport, of jij medeschreef het rapport Voorbereiden op de digitale ontwrichting. Ik heb dat natuurlijk door zitten spitten, dat rapport. En ik moest een beetje denken aan Ab Oosthuis, de viroloog. Die heb ik 20 jaar geleden eens een keertje geïnterviewd voor het Algemeen Dagblad. En die zei toen, het is niet de vraag of er een pandemie komt, maar wanneer die komt. En iedereen lachte dat een beetje weg. Ja, het zal pandemie of whatever. Geldt het ook eigenlijk voor digitale ontwrichting? Het is niet de vraag of die er komt, maar wanneer die komt.
Ja, ik denk als je terugkijkt naar allerlei lijstjes met risico's, internationaal ook, dan zie je dat het risico van die ontwrichting langzaam op die lijstjes verschijnt, zo'n 10 jaar geleden. En je ziet ook dat het steeds hoger op die lijstjes terechtkomt. Dus de impact daarvan, de waarschijnlijkheid daarvan wordt steeds groter geacht. En dat was voor ons aanleiding om dit rapport te gaan schrijven. Dat was er eigenlijk één, dus dat risico groeit. Dus inderdaad, het is niet meer de vraag of er iets gaat gebeuren, maar er gebeurt iets. Ik moet wel zeggen, de omvang daarvan is dan nog niet helemaal duidelijk.
Ja, die omvang die gaat natuurlijk overvallen. Dat merken we vanzelf.
Die groeit. Dus een tweede element was dat wij ook zagen van die incidenten die eerst, als er eerst iets uitviel, dan was het een ICT-afdeling die wegviel of een klein onderdeeltje van een bedrijf. Nu zie je dat dat echt het hart van de samenleving raakt. Het gaat over ziekenhuizen die uitvallen. Het gaat over grote bedrijven die problemen hebben. Het gaat over verkiezingen die onder druk komen te staan. Dus het zijn echt grote processen. Mm-hmm. En ook voor de maatschappij, voor de samenleving, belangrijke processen die hierdoor echt onder druk komen te staan. Ja.
Eens, Ben?
Ik ben het helemaal mee eens.
Dus die digitale ontwrichting, die komt er?
Nou, je kunt zelfs de vraag stellen of dat die op een andere plaats al niet plaatsvindt. Ik ben er zo eentje. Kijk naar de Oekraïne. Volgens mij is dat een levend lab voor aanvallen op elektriciteitsnetwerken. Ja. En dan kunnen we zeggen dat is ver weg. Maar laten we er ook bij vaststellen dat wat daar gebeurt in die elektriciteitsnetwerken door een statelijke actor, dat in Nederland ook kan gebeuren. En dat dus betekent dat het misschien wel ver weg gebeurt, maar dat het ver weg wordt uitgeprobeerd en hier kan worden toegepast. Mm-hmm. En het is volgens mij de MIVD en de AIVD en ook de NCTV geweest die dit jaar hebben gewaarschuwd voor het feit dat dit soort statelijke actoren zeer duidelijk aanwezig zijn in onze vitale infrastructuren.
Nou, oké. Jij bent onder andere deskundig op het gebied van Internet of Things. Ja. We hangen zo'n beetje alles aan het internet. Ja. Ik heb thuis een hangmat. Nou, die gaat nog net niet, maar die komt misschien ook nog wel eens een keertje op het internet. Dat maakt ons natuurlijk kwetsbaar. Dat is misschien wel de basis voor het gevaar. Is dat?
Ja. Absoluut. Zeker met alle spullen. Kijk, wij produceren in Nederland heel weinig dingen. Je kunt zeggen nauwelijks elementen. Zeker niet voor de consumentenmarkt. Er zijn een aantal bedrijven die dat wel doen. Maar in zijn algemeenheid kopen wij spullen uit het buitenland. Mm-hmm. En dat betekent dat wat er uit het buitenland komt, dat dus ook een bepaald risico kan betekenen in de samenleving. Misschien nog niet op dit moment op grote schaal. Maar elke dag worden er duizenden apparaten in huizen aan netwerken gehangen. Hangen we in de industrie allerlei apparaten aan netwerken. En die komen niet allemaal uit Europa. We weten niet altijd waar ze vandaan komen.
Maar maakt dat dan wat uit dat dat niet uit Europa komt?
Nou, dat maakt iets uit, ja. Op het moment dat je veel Chinese sensoren ergens inhangt. Ik heb studenten die mij dan vertellen dat ze 10 sensoren kopen en 2 doen het niet. En 8 die hebben, kunnen ze dan gebruiken omdat ze goedkoop zijn. Waar ze inprikken, weet ik niet. Maar we weten ook niet wat die sensoren allemaal doen. We weten wel dat in China andere wet en regelgeving actief is voor apparaten. En dat de Chinese overheid en de Chinese samenleving een andere visie hebben op dit soort netwerken en het beheer van dit soort netwerken dan wij in Europa.
En het eventuele meekijken naar het gebruik van die spulletjes.
Absoluut. Daar kan geen twijfel over zijn.
Okay. Oké. Erik, die digitale ontwrichting, je noemde net al. Wat is dat dan, digitale ontwrichting?
Kijk, het gaat in de. Zoals wij het definiëren, is het een vorm van maatschappelijke ontwrichting. Eigenlijk zoals we dat kennen van nu COVID-19. Dus ontwrichting van allerlei maatschappelijke processen. Maar het verschil zit hem hierin dat dus de oorsprong daarvan zit in een verstoring van digitale infrastructuur. Mm-hmm. Dus inderdaad, uitval daarvan, een hack, ransomware. Maar het kan ook een stomme menselijke fout zijn geweest. Die hebben, mm-hmm. hebben ook een aantal keer gezien. Een programmeerfout, systemen die op een vreemde manier op elkaar reageren. Waardoor bijvoorbeeld allerlei aandelen ineens verkocht gaan worden. Dus de hele automatisering van de samenleving draagt daar ook bij. Maar het belangrijke onderscheidende kenmerk van digitale ontwrichting, daarom hebben we het ook zo genoemd, is dat het dus een oorsprong vindt in de digitale wereld. En die is dus intussen, Ben zegt het denk ik heel mooi, bijna overal.
Eerder sprak ik in deze serie de gemeentesecretaris van Hof van Twente. Die zijn gehackt, heel het systeem op zich gehad, financiële gegevens, alles kapot. Dat is ontwrichtend, maar Ben schetst ook een soort beeld dat die digitale ontwrichting niet altijd per se met een hack of met een klap kan gebeuren. Maar dat dat misschien sluimenderwijs, dat die ontwrichting er misschien al een beetje is of zo. Is dat een...
Ja, klopt. Ja, nee, ik vind dat wat Ben noemt, wat heel belangrijk is dat het niet alleen om een hack gaat. Maar het gaat eigenlijk om twee andere zaken. Het gaat om soort geopolitieke spanningen, waardoor dus actoren uit het buitenland hier in Nederland dingen kunnen gaan doen. En dat wordt mogelijk gemaakt door digitale infrastructuur. Kijk, het hoeft niet te gebeuren, maar dat is een belangrijke reden waarom het gebeurt. En een andere reden is dat we met een aantal hele grote partijen te maken hebben in die wereld, die ook een enorme schaal hebben, waardoor als er iets misgaat, heb je ook meteen die schaal binnen. Hè? Een van de dingen waar wij in het onderzoek echt van geschrokken zijn, is het feit dat sommige markten voor 80-90% eigenlijk in handen zijn van één enkele partij. En dat is ook iets wat aan zich al kwetsbaar maakt. En
heb je het dan over techreuzen? Heb je het dan over de Huawei's, Facebooks?
Dan heb je het onder andere over techreuzen in de wereld van de cloud, maar ook in de wereld die Ben beschrijft van de industriële systemen zijn er een paar partijen. Het gaat ook over het forensisch onderzoek in Nederland. Als er iets misgaat, heb je ook met een beperkt set van partijen. Dus er zijn op allerlei terreinen eigenlijk in heel rap tempo afhankelijkheden ontstaan die heel lastig te keren zijn. En ik denk dat wel nodig is als je als overheid hier iets aan wilt veranderen.
Zie je dat ook? Dat er dus weinig spelers zijn die veel impact hebben?
Nou, er zijn weinig spelers die veel impact hebben. Dat heeft overigens te maken met het feit dat wij steeds meer gebruikers worden. Wij zijn eigenlijk niet geïnteresseerd in die technologie. Dus op het moment dat we iets kunnen krijgen, iets kunnen kopen, iets kunnen gebruiken, dan zullen we dat niet nalaten. Mm-hmm. En dat begint langzaam maar zeker wel merkbaar te worden. Dat wij, zeker in Nederland, heel erg afhankelijk zijn van dat soort techreuzen. En de enige mogelijkheid om daaraan te ontsnappen is om te komen tot meer Europese coördinatie op dat vlak. Ja. Maar dat betekent dat je in ieder geval iets van je eigen soevereiniteit moet inleveren om in het grote totaal een grotere vorm van veiligheid te krijgen. En dan ook even naar de spanningen die daarin zitten. Ook naar forensisch onderzoek bijvoorbeeld. Mm-hmm. En wat we op dit moment zien is dat met name rondom het Industrial Internet of Things, CQ Internet of Things, dat daar een grijs gebied begint te ontstaan tussen de IT van de organisatie, waar de administratie wordt gedaan, dat soort dingen. Mm-hmm. En aan de andere kant de OT van de systemen, de operationele technologie, die worden op een bepaalde manier aan elkaar geknoopt. Dat wordt op een moment gedaan. Daar wordt daarna niet zo heel veel meer aan gedaan, tot aan het moment dat het duidelijk wordt dat het misgaat. Daar weten we zelfs niet van hoeveel dat er daarvan zijn. Wat we wel zien, is dat als er op de wereld iets gebeurt, dan kan dat consequenties niet alleen hebben op de plaats waar het gebeurt, mm-hmm. maar ook op de plaatsen waar het mogelijkerwijs aan de orde kan zijn. En om daar een voorbeeld bij te geven, als er bij de Aramco, de raffinaderij in Saudi-Arabië, de grootste ter wereld, aanvallen plaatsvinden op soms hele kleine dingen, dan betekent dat ding dus een risicofactor vormt. Maar dat je niet kunt ontkennen dat in olieraffinaderijen elders op de wereld, bijvoorbeeld in Rotterdam, ook die onderdelen aanwezig kunnen zijn.
Jij noemde net Europese samenwerking, daar kom ik straks op. Straks gaan we in de kader van de oplossing ook praten over wat kunnen we in Europa doen. We hebben daar een leuke vraag over van Hester Somsen, de plaatsvervangend NCTV. Ik wil hem toch nog eens even een beetje neerzetten waar we hebben het nou over. Alles is dus verknoopt. We zijn een beetje junkies geworden van die technologie. We willen het spul allemaal in huis hebben. Jij omschrijft, in de industrie zijn natuurlijk ook, er zijn natuurlijk ook allemaal technologische oplossingen voor problemen. Dus we willen er ook meer van. Dus we halen het gevaar ook een beetje binnen. Wat zijn nou, als je het hebt over de gevaren, Erik, in dat rapport van jullie, zijn dat landen, jullie noemen dat natuurlijk statelijke actoren. Maar als het over hacken gaat, waar zitten dan de gevaren? Dat zijn niet de puisterige pubers die aan het klooien zijn. Dat zijn landen.
Nou, in de begintijd waren het zeker ook die paar pubers die aan het klooien waren. En ik denk dat die nog steeds een rol speelt. Maar ik denk wat we nu zien is dat het veel meer een samenspel van actoren wordt. Dus het zijn en de pubers, het zijn en de criminelen, het zijn en de staten. En die werken in sommige gevallen samen, doen dingen voor elkaar. En het zijn, kijk, wat die staten wel apart zet, is dat die natuurlijk veel doelgerichter te werk gaan. En ook een hele lange adem hebben. En veel meer middelen tot hun beschikking hebben om dingen voor elkaar te krijgen. Dus de crimineel gaat naar de plek waar het meeste geld te halen valt, zou je kunnen zeggen. Dus die gaat of de meeste waardevolle gegevens. Dus die kijkt naar de zorg en naar de financiële instellingen.
Maar gaat het over ransomware? Gaat het toch over jatwerk?
Dan gaat het ook over heel ordinair jatwerk. Kijk, ik vind een van de verontrustende dingen is dat het is echt heel erg veel kruimelwerk ook. En want we hebben het allemaal over die hele hoogstaande hacks. Maar als je nu kijkt naar wat er bij de GGD is gebeurd. Ja. De diefstal van gegevens. Het is vaak ontzettend knullig. Dus ook het hele bewustzijn over hoe je hiermee moet omgaan. Hoe je het moet beveiligen. Denk ook aan de notarissen de afgelopen weken. Het speelt echt op alle niveaus en in alle gedaanten. Doet het zich voor.
Ja, oké. Dus het is kruimelwerk, het zijn pubers, het zijn criminelen, het zijn landen die willen informatie, ze willen geld, ze willen onze geheimen, willen ze pikken. Nu lees ik in het rapport van Erik iets over instabiele, slecht beveiligde software en hardware, complexe en grensoverschrijdende toeleverings- en productieketens. Kwaadwillenden hebben zo mogelijkheden om maatschappelijke processen te verstoren of stil te leggen. Is dat een beetje een analyse die jij even deelt?
Ja, dat is nogal wat.
Het is troep, het is geconnected en het is ook grensoverschrijdend en het gaat door heel de keten heen.
Om nog even terug te keren naar de pandemie.
Lekker, Ben.
Terug te keren naar de pandemie waar we daar zijn afgekomen is dat de supply chains. Wij halen grondstoffen voor medicijnen uit India. Die bewerken we in Nederland, die worden verpakt in Amerika en dan komen ze misschien terug. En je ziet dat we tot aan mondkapjes aan toe dat wij volstrekt afhankelijk zijn geworden van het buitenland. Dat we ons dat ook nauwelijks realiseren. Maar zeker in dit soort crisissituaties, dat we daar dus heel erg van afhankelijk zijn. En als je ziet waar de grotere hacks op plaatsvinden. Kijk, er wordt heel vaak heel moreel naar gekeken. Mm-hmm. Maar we moeten ons wel realiseren dat de ontwikkeling van de IT, die is nu 75 jaar oud. Daar hebben we in de 80 jaren van de vorige eeuw heel veel aan gedaan. Daar is geld in gestoken, want het was makkelijk. Het bevorderde allerlei administratief werk eruit, allerlei routinetaken. En we gingen verder in de stroom der ontwikkelingen. En zo bouw je langzaam maar zeker dingen op. Maar in de situatie waar we uit voortkomen was veiligheid eigenlijk geen issue. Tot aan 2008, 2009 stond het idee dat je grootschalige dit soort ontwrichtingen kon laten plaatsvinden. Ja, dat was eigenlijk niet aan de orde. De eerste hacks vonden wel plaats in 1988, 1989. Op het internet wat dat toen was, met name in e-mailverkeer. Mm. Maar goed, dat doe je toch niet in zo'n ontwikkeling. Dus ons hele bewustzijn naar die digitalisering heeft nooit rekening gehouden met het feit dat naarmate dat je meer digitaliseert, dat er anderen zullen komen die dat op een andere manier zullen gebruiken. En daar heb ik ook in de discussie over cybersecurity toch wel vaak kritiek op. In de zin dat wij dat als een, ja, je hebt aardige mensen die je helpen, maar je hebt niet aardige mensen die je niet helpen. Maar by the way, in China zijn meer dan 50.000 security experts actief. Ja. Die volstrekt volgens de wet allerlei dingen uitvoeren. Mm-hmm. En die langzaam maar zeker ook in de richting naar Nederland en andere staten gaan. Ja.
Ben omschrijft hier een zekere mate van naïviteit ook eigenlijk.
Absoluut.
Hè? Ik heb toch het gevoel dat we de laatste tijd toch ook wel die naïviteit in ieder geval, we zijn slordig. Zeker, maar we zijn het altijd toch wel een beetje kwijt. Of ook weer niet. Ben ik dan weer naïef nu?
Ja, ik denk dat we er naïef zijn ingestapt. Maar daarbij is het natuurlijk ook een ontwikkeling die ook wel zo complex is dat we hem niet dat we eigenlijk nog steeds bezig zijn om hem te duiden. Mm-hmm. Nou ja, naïviteit inderdaad. Ben refereert aan de productie van medische hulpmiddelen in het buitenland. Hebben we natuurlijk heel doelbewust gedaan uit allerlei kostenbesparende overwegingen. Hetzelfde argument speelt ook bij de inzet van ICT. Maar ik vind dus nog steeds het bewustzijn. En ik heb zelfs ook wel eens over een soort dat we een nieuwe kaart nodig hebben eigenlijk om te navigeren in dit landschap. Ik vind daar nog steeds echt een groot gemis aan. Maar ik zie dat ook wel als een lopende ontwikkeling die je hoe dan ook bij elk nieuw risico eigenlijk doormaakt.
Ik sprak eerder met Hesse Somsen, haar naam is al gevallen, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En zij heeft een vraag voor jullie, de wetenschap. Luister even mee.
Als jij een auto koopt, dan weet je zeker dat die aan alle veiligheidseisen en normen voldoet. En ik denk dus dat het heel belangrijk is om in Europa te komen tot een markt waar ICT-producten opkomen die veilig zijn. En waarbij je dus ook heel veel meer het spanningsveld opzoekt met de bedrijven die het produceren. Hun op die verantwoordelijkheid aanspreekt. Vanuit de wetenschap dus ook van hoe kunnen zij een rol spelen in het stimuleren hiervan. In het aangeven hoe je dat dan zou moeten doen. En waar dan die noodzaak zit.
Europese veiligheidseisen voor IT-producten. Wat vinden jullie van deze analyse van haar?
Nou, mijn eerste opmerking daarbij is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen IT en auto's. Als je naar de huidige Tesla kijkt, op dit moment die in Nederland rondrijdt, die bestaat voor, ik denk, 45-50% uit IT.
Dat is IT? Ja. Okay.
Dat is IT. Alles wat erin zit, alles wat je doet, alles met de autopilot. Je kunt van alles bedenken. En je tekent bij het kruisje van het contract dat alle data van de auto en de hele besturing van de IT door Tesla en de Verenigde Staten wordt uitgevoerd. Daar hoor je zelf iemand over. Ja. En dus alle Tesla's die in Nederland rondrijden zouden een probleem kunnen krijgen. Of die in Europa rondrijden of in China rondrijden. Mm-hmm. Maar dat is dus een ander perspectief rondom die vraag van okay. die IT.
Jouw reactie, Erik?
Ja, ik heb er van alles over te zeggen. Maar ik vind dat beeld van die auto vind ik toch wel een aardig. Omdat het een soort universele technologie is. Hè, de verbrandingsmotor. Dat ding rijdt wereldwijd rond. En daar is een heel complex van wetgeving eigenlijk omheen ontstaan. In de vorm van veiligheidseisen, autogordels. De overheid heeft een wegennet aangelegd. Hè, om dat ding te kunnen laten rijden. Mm-hmm. Dus ik vind dat beeld vind ik wel aardig. Maar ik vind de oplossingen die ze schetst door dan eigenlijk zich vooral op Europa te richten, te beperkt. Want we hebben een mondiaal internet. Dus je zult echt op mondiaal niveau een aantal afspraken moeten maken om dat veiliger te maken. En ik heb ook echt twijfels bij haar oproep om aan te sluiten bij marktpartijen. Ik denk echt dat de overheid hier veel meer het voortouw in.
Wij als democratie moeten hier gewoon wat van vinden. Punt. Maar zij zegt volgens mij, als ik het een beetje beluister, zegt ze eigenlijk van, joh, al dat spul komt misschien uit China, uit Amerika, al die technologie, die hardware, die software. Misschien moeten we gewoon in Europa eens bedenken wat we ervan vinden. En wij stellen gewoon bepaalde eisen. De Duitsers doen dat misschien, hè? En wij doen dat. Maar moeten we niet op Europees niveau eisen stellen en ons daaraan houden? Desnoods maken we het zelf. Maar, dat klinkt toch op zich wel slim?
Nou, er zijn voor mij wel een aantal stappen in. Ik denk inderdaad dat Europa dat moet doen. Je ziet overigens op dit moment ook ontwikkelingen rondom de industrie, de industrialisering en het Industrial Internet of Things. Daar zie je die stappen nu plaatsvinden. Niet op grond van het feit dat het een democratisch element is. In Duitsland en Frankrijk lopen grote initiatieven omdat die in hun industrieel belang worden geraakt op dit moment. Dus zij willen dat in Europa daar maatregelen opgenomen worden.
Dat is toch goed?
Dat is heel goed. Daar zit wel de consequentie aan dat wij moeten accepteren dat als de grote landen dat willen, dat wij daarop volgen. Dat bepalen wij niet. En dat vind ik dan wel vaker makker erin. Wij maken geen auto's in Nederland. Dat doen ze in Duitsland en Frankrijk wel. Dat betekent dat wij heel hard kunnen roepen wat ze daarmee moeten doen, ook met de data. Maar dat uiteindelijk Frankrijk, Duitsland en Italië bepalen hoe dat gaat. Dat is ook een vorm van een discussie, een bewustzijn, dat wij hierin heel weinig te vertellen hebben.
Eens. Ja. Ja. Nou, kijk eens. En ik denk, ik ben heel blij dat deze discussie intussen op gang komt. Hè? Dus over onder welke noemer, strategische autonomie, digitale soevereiniteit. Er zijn nog allerlei labels voor, maar er wordt nu wel over nagedacht. Dus dat vind ik een heel goede zaak. Ik weet niet wat de beste oplossing precies is. Want er zijn natuurlijk ook voorstellen om een eigen cloudvoorzieningen te realiseren. Er zijn ideeën over eigen supercomputers. in Europa. Maar ik denk dus dat je ook echt naar het beheer van het mondiale internet moet gaan kijken.
Maar als we bijvoorbeeld hebben over dat Tesla voorbeeld van jou. Jij zegt het een beetje smalend, hè? Wij halen die Tesla's naar Europa en naar Nederland. En vergis je niet, al jouw rijbewegingen, alles wat jij doet met dat ding, al die informatie die gaat naar de computers van Elon Tesla. Musk in Amerika ergens. En die regelgeving is van toepassing wellicht. Ja. En realiseer je dat wel een beetje. Maar dan is toch het idee dat wij vanuit Europa zeggen van ho, wij bepalen wat er met die gegevens gebeurt en niet jullie. Dat is toch dat.
Ja, maar dat is ook de juiste constatering erbij. Dan moet dus Europa tegen de Verenigde Staten zeggen, dan wil Europa tegen de Tesla zeggen: dit mag wel en dit mag niet. In Europa loopt ook een aantal mega discussies op dit vlak, die overigens niets met een auto te maken hebben, maar met een tractor bijvoorbeeld. Omdat bijvoorbeeld de John Deere tractor, daar zie je dezelfde ontwikkeling als bij de Tesla. De John Deere tractor kan autonoom over het land beter rijden dan de Tesla over de weg. Maar dat betekent wel dat alle data van de nieuwe John Deere tractors ook naar de Verenigde Staten gaan. En dat niet alleen, maar ook alle data die gebruikt in het voortbewegen en de machines die erachter hangen. Mm-hmm. Betekent dat John Deere in de Verenigde Staten een buitengewoon interessant beeld aan het opbouwen is van de Europese landbouw. Inclusief de bewerking van de Europese landbouwgrond. De vraag is, wat gaat dat nou naar de toekomst toe binnen 10 jaar economisch betekenen?
Ja, oké, nu gaan we ook een beetje naar beetje economische belangen. Als we terug gaan halen naar het hacken. Het idee dat Europa daar misschien wat meer grip op krijgt, wordt dan ook minder gevoelig voor hacks?
Nee, ik verwacht niet dat er ooit een systeem zal zijn wat veilig zal zijn voor hacks. Maar je kunt wel proberen om de gevolgen van de hacks langzaam en zeker te beperken.
Oké, dus hacks zijn een gegeven.
Dat is iets waar we mee rekening moeten houden. Al waren het maar dat er staten zijn die daar beter in zijn dan wij.
Alles is dus meer verknoopt. Die data die gaat de hele wereld over. Wat kunnen we nou doen? Wat kan de overheid nou doen in Europa of in Nederland om daar een beetje om de gevolgen te minimaliseren? Dat is kennelijk waar we op inzetten.
Ja, kijk, ons punt is natuurlijk geweest je erop voorbereiden. En dat punt van het voorbereiden is wel heel, heel belangrijk. Want we zitten nog heel erg op het idee dat we het kunnen voorkomen. Mm-hmm. Ja, dus dat we met het beter beveiligen van die systemen uiteindelijk die hacks, dat die niet meer zullen optreden. En voorbereiden is voor ons gewoon eigenlijk heel basaal informatie uitwisselen over hacks. Hè. Dat gebeurt, dat is eigenlijk toch wel het middel om ze te beperken. En dat gebeurt echt nog niet goed genoeg.
Maar
in
dat
Europa
moet de overheid
niet
afdwingen. Ja, dat de informatie wordt uitgewisseld.
Daar is wetgeving over. We hebben daar ook instanties over. Maar het blijft heel ingewikkeld om dat te delen.
Dat moet nageleefd worden.
Dat moet nageleefd worden. Dat moet gehandhaafd worden. Bedrijven moeten dat ook willen. Moeten daar ook het belang van inzien. En we hebben in Nederland een soort hek gezet eigenlijk. Om de vitale infra. Om wat we vitale infrastructuur noemen. Dus een bepaalde club organisatie waarvan we zeggen die zijn vitaal. Die krijgen die organisatie. Krijgen die informatie wel. Mm-hmm. En daarbinnen is het al heel lastig om dat allemaal te delen. En anderen krijgen dat niet. En dat is eigenlijk een onhoudbare situatie aan het worden. Daar wordt ook op dit moment door de Europese Commissie en het Europese Parlement opnieuw over nagedacht. Die zien dat ook. Die zien dat grote bedrijven worden aangevallen. Daar verdwijnt allerlei informatie. Die worden niet beschermd. Krijgen ook geen assistentie van de overheid. Formeel althans. Mm-hmm. Dus daar zie je een probleem ontstaan. Maar dus informatie delen. Een ander is gewoon oefenen. Van simuleer dit nou eens even. Kijk dan wat er gebeurt.
Een brandweeroefening, maar dan cyber.
Dat is wat we bepleiten. Die gebeuren ook wel, maar die zijn vaak heel groot, heel abstract. En sommige organisaties zeggen ook, nou, wij oefenen maar liever niet, want dan valt de boel om. Het is maar oefenen. En dan niet alleen maar met een cyber, niet alleen maar een cyberoefening, maar juist op het punt van die verwevenheid. Van de verwevenheid van ICT en je kernprocessen. Dus bij een ziekenhuis, van als er een hack is, welke processen kun je dan niet meer uitvoeren? Hè? Zijn dat operaties? Zijn je gegevensbestanden niet meer beschikbaar? Om daarover na te denken. Dus op een soort boardroom.
En daar kan ook de overheid weer een soort faciliterende rol spelen.
Ja, ik wil nog wel even terug naar de rol van de overheid in zijn algemeenheid. Er kwam ook iets van democratie kwam erin. Ook daar zit natuurlijk de mondiale benadering in van de IT. Als we even het in 3 hele grote blokken opdelen, dan hebben we een Chinese kant waarin dat de overheid alles bepaalt en van voor alles verantwoordelijk is en ook alles ter beschikking heeft. Mm-hmm. We hebben een Amerikaanse kant waarin dat de markt alles bepaalt en alles ter beschikking heeft. En daarnaast een overheid die dat voor zichzelf regelt. Want laten we niet vergeten dat de meeste openheid op dit vlak, dat zit in de Verenigde Staten. Je kunt daar bij de FBI, bij de CISA, bij de NIST, je kunt alle informatie over dit soort hacks kun je daar vinden. En ze zijn daar ook in de pers vrij open over wat er gebeurt. En je hebt natuurlijk Europa met 27 landen erin.
En wat is onze positie dan daarin een beetje?
Nou, op dit moment begint er dus iets te komen, wat Erik ook zegt. Maar waar dan heel sterk naar gekeken wordt, is dat er Europese waarden en normen in die ontwikkeling en dat kijken naar die veiligheid moeten worden ingebracht. En dan komen we wel op een interessant vlak uit. Wat zijn dan de Europese waarden en normen die we daarin gaan brengen? En wat ik er ook wel heel interessant in vind, is dat wij, zeker in Nederland, wij zijn in Europa, denk ik, het land met de meest uitgesproken moralistische opvattingen op dit soort vlakken. Wat ons mogelijkerwijs in conflict kan brengen met bijvoorbeeld andere landen in Europa die er een ander idee over hebben. Dus we moeten opnieuw, ook vanuit de Nederlandse overheid, ons gaan bezinnen op de vraag, welke rol spelen wij nou eigenlijk in die mondiale wereld, in die mondiale ontwikkeling van IT, die grensoverschrijdende mogelijkheden, die verbindingen, die netwerken.
Oké, Erik, Ben die schetst drie blokken. Een beetje China, de Amerikanen en de Europeanen met allemaal hun eigen rollen. En ik proef ook een beetje dat er in Europa nog ruimte is om na te denken hoe we dat dus gaan doen. En ik signaleer ook dat wij in Nederland dus daar iets van moeten vinden, hoe wij ons gaan opstellen in Europa. Dat is wat Ben schetst. Vind jij dat ook? En wat zouden we dan moeten doen? Wat vind jij dat onze houding zou moeten zijn?
Nou, ik denk, kijk, van die blokken, dat deel ik in grote lijnen wel. Maar ik ben niet helemaal eens met dat Nederland daar een heel afwijkende rol in speelt. Nederland is toch een soort voortrekker geweest op het terrein van onder meer netneutraliteit. Vrijheid op het internet is ook een van de. Is ook eigenlijk een land geweest dat heel vroeg gedigitaliseerd is geworden. Dus ik denk dat we daar eigenlijk een hele goede positie hebben om dat het debat te voeren over hoe je dat hele brede internet, en dan maak ik me even heel breed, hè, maar hoe je zo'n digitale ruimte zou willen vormgeven.
Maar dat zou onze rol kunnen blijven. Hoe gaan we om met de datahonger van al die bedrijven? Daar kunnen wij gewoon wat voor vinden en dan kunnen wij onze ministers naar Brussel sturen om dat woord te verkondigen, toch?
Maar even daarop volgende van Erik. Als wij als Europa dat zeggen, mm-hmm, en wij zeggen wij bouwen een muur om Europa heen om dat wat er uit Europa komt ook in Europa te houden, dan zijn wij niet zo heel veel anders als wat de Chinezen, de Amerikanen en de Russen op dit moment aan het doen zijn.
Maar is dat eigenlijk erg? Dat wij onze eigen infrastructuur, onze eigen hardware, onze eigen software, dat we gewoon zelf bepalen
aan wat voor eisen het voldoet? Je kunt echt wel dingen kopen, hoor. Maar daar moet je dan wel op een bepaalde manier mee omgaan. Maar het denken in die factoren, het plaatsen van een datamuur rondom Europa, betekent dus ook dat wij net zo gesloten worden als dat de Chinezen of de Amerikanen dat zijn.
Daar ben ik het ook niet helemaal mee eens, hoor. Want je ziet, dat hebben we natuurlijk gedaan, hè, met de AVG. Maar dat is ook een belangrijk exportproduct geworden. Hè. Dus er wordt toch heel erg, deels omdat de Europese markt is gewoon een grote markt. Het is een soort rijk gebied. Dus je kunt daar veel producten afzetten. Dus je gaat je aanbod daarop richten. Dus
maar
je gaat
is de AVG
doen
niet
wat wij willen.
Ik onderbreek je. Merk je bij die AVG niet dat de Facebooks van deze wereld gewoon zich gaan houden aan onze privacywetgeving en dat dan ook gewoon voor Amerika gaat gelden? Dan bepalen wij de norm, toch? Nou, je kan natuurlijk op de AVG van alles aanmerken, dat weet ik ook wel. Maar
nou, ik zou zeggen, was het maar zo dat ze zich eraan hielden. we doen heel erg zo'n best om daarvoor te zorgen. Mm-hmm. Maar goed, je ziet nu ook in de VS dat er natuurlijk steeds strenger en wordt gekeken naar dit soort partijen. En er is een aantal staten wat ook wetgeving heeft geïntroduceerd, heel erg geïnspireerd op de AVG. En dat zie je in Zuid-Amerika volgens mij ook gebeuren. Dus er is een soort, het wordt een soort Brussels effect genoemd, of het Straatsburg effect, een beetje afhankelijk van of je denkt dat de commissie daar voorloper is of de Raad van Ministers. Maar het heeft een wereldwijd effect. Dus het idee dat je een muur bouwt om Europa, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Je zet ook een soort standaard voor de rest van de wereld.
Daarop aanhakend, zeker rondom natuurlijke personen, want dat is een laat ik maar even zeggen, een gegeven wat wij in Europa daarin ook heel belangrijk vinden, zie ik daar nog een aantal, ik denk dat we daar goede stappen in hebben gemaakt. Maar de grootste hoeveelheid data voor de komende 10 jaar zit hem niet bij de natuurlijke personen. De grootste hoeveelheid data zit uiteindelijk bij het niet natuurlijke persoon, namelijk het apparaat. De interessante vraag daarbij is, want dat is een discussie waar echt over gesproken zal moeten worden. Wat betekent dat dan? Want 30% van de productie van dat soort apparaten komt uit China. Nou, die hebben een speciale vorm van privacy op dat vlak. Dus we kunnen niet ook op dat vlak alleen maar voortbeduren op dat wat we weten, dat wat we kennen, de tradities die we daarin hebben. Omdat dat apparaat eigenlijk nooit is erkend als zijnde een iets wat je in zijn onafhankelijkheid moet beschouwen.
Maar dat is dan heb je het over die datahonger, hè? Die dataverzamelende, genererende machines.
Ja, ook daar zit natuurlijk een goed en een fout in. Want we hadden het over de gezondheidszorg. We zouden in de gezondheidszorg absoluut een aantal dingen niet meer kunnen doen als we geen digitale mogelijkheden hebben. En dan doen we het nog even over de patiënt in zijn patiëntendossier. Dat vind ik dan ook minder interessant. Mind even de opmerking. Maar de data van de MRI-scanner is van de producent van de MRI-scanner. En daar kunnen we van alles van vinden, maar in de wereld bestaat geen andere regelgeving.
Maar waarom is de data van de MRI-scanner niet van de eigenaar van die MRI-scanner, namelijk
geen
het ziekenhuis?
Product in geen, dat is hetzelfde als bij de Tesla.
Dat is een naïeve vraag, denk ik, van mij, of niet?
Ja, want het is internationaal zo dat een producent van een apparaat onder zijn IP- en auteursrechtwetgeving het recht heeft om mogelijkheden in te bouwen om data te halen voor het functioneren van het apparaat uit het apparaat. En of je nou over een televisie hebt, of je hebt het over een MRI, je hebt het over een vrachtwagen, je hebt het over een Tesla. Al dat zijn allemaal apparaten. Dat is een
maar kun je dat aan banden leggen? Kun je daar wat van vinden? Of is
je kunt marktbeperkingen aanbrengen. Maar dan heb je dus over hele grote economische bepalingen die je dan moet gaan doen.
Vroeger bepaalde ik toch zeker zelf of ik informatie over mijn analoge auto met mijn garage of met de producent deelde. Als er wat mis mee was, dan koos ik ervoor om die informatie over dat ding te delen. En dan gingen ze ermee aan de slag. Nou, aan de voorkant kennelijk al ingebouwd.
Op die auto ingaan. Op dit moment, elke dealer heeft een computer die diagnostiseert hoe jouw auto een probleem heeft. Die computer is niet van hem, maar die huurt hij bij de producent.
Hier moeten we over nadenken. Hier komen we nu, dit gaan we nu niet oplossen. Hier moeten we iets mee. Iets anders, Erik. Alles is meer en meer connected. Ben, die vertelt over de industrie. Dat is zijn ding. Dus daar is alles connected. Daar zitten ook misschien ook de gevaren voor de ontwrichting. Maar dat is niet alleen het hele verhaal. We zijn allemaal connected. We hebben allemaal tientallen apparaten straks die aan het internet zitten. Dus het raakt ons allemaal. Wat kunnen we nou doen om ervoor te zorgen dat het bij ons allemaal prio 1, dat het bij ons allemaal een soort intuïtie wordt, dat het gevaren zijn? Wat kunnen we nou doen? Moeten we dat op de scholen? Moeten we dat erin pompen bij iedereen? Wat moeten we doen?
Nou, ik denk niet dat zou je kunnen doen. Ik denk niet dat dat heel zinvol is. Ik denk dus dat je echt op het niveau van wet en regelgeving dus eisen moet stellen aan producten, zaken moet regelen rondom de veiligheid van het internet. Ik denk dat ook de overheid sommige dingen misschien niet moet doen. Hè. Dus die heeft zelf natuurlijk ook die datahonger. En heeft zelf ook belang bij dat niet alles even veilig en goed geregeld is. Dus er zit echt een soort spanning ook in waar we het denk ik met z'n allen over moeten gaan hebben. Maar ik heb ook na de presentatie van het rapport heel vaak deze vraag gekregen. Wat kunnen we nou zelf doen? En toen zei ik, nou ja, je kunt een beetje geld op zak houden. Zodat je nog, nu met het contactloze betalen, dat schiet nu ook eigenlijk niet meer op. Dat wil niemand meer aannemen. Dus ik heb daar het antwoord niet. Maar ik denk dus ook dat je niet meer op dat niveau moet zoeken. Dus de hele vraagstukken rondom die digitalisering zijn zo groot geworden. Dat we dat uitgangspunt, dat je dat bij het individu kunt leggen. Hè, dat het individu zeggenschap moet hebben over zijn data, toestemming moet geven over wat er gebeurt.
Probeert de AVG-niveau te regelen?
Dat kan eigenlijk niet meer. Het is zo complex geworden dat je die bewijslast eigenlijk moet opschuiven naar die bedrijven. Laat die bedrijven maar aantonen
toch,
dat
maar
het klopt.
Maar dan toch, want we koppelen dus alles aan het internet en die producenten die weten dus wel hoe ik die spulletjes gebruik. Even mijn hangmat. Dat is een super analoog ding. Maar stel dat dat ding ook een keer gekoppeld wordt omdat ze dan dat ding beter kunnen ontwikkelen voor de toekomstige generatie, whatever. Dus ongetwijfeld gaat het gebeuren. Maar waarom is het niet helemaal in te bouwen van dat ik kies of die informatie van hoe ik lig en met wie ik erin lig en wat ik erin doe, dat ik zelf bepaal.
Nou, ja. Het kan natuurlijk. Hè, maar we hebben een aantal wissels omgezet, denk ik, in de hele vormgeving van die digitale wereld. Die waarvan ik niet zie dat ze heel makkelijk weer terug te draaien zijn. En een van die dingen zit erin dat bedrijven dus hun verdienmodel hierop hebben gebouwd. De tractor kwam langs, de auto kwam langs. De auto is niet meer het product. Dat zijn eigenlijk de diensten die erop gebaseerd zijn. Met de tractor en al die apparatuur, een soort idem dito. Dus die haalt data op, die worden geanalyseerd op een hele slimme manier. Daar worden weer nieuwe producten aan gekoppeld en die worden weer opnieuw aangeboden. Dus ja, okay. Het product krijg je er eigenlijk gratis bij. Het gaat om de data.
Ik wil nog even ook nog op jouw vraag verder gaan. Omdat wat Erik nu zegt. In principe moeten we ons ook gaan realiseren dat in het product wat wij kopen, wij hebben de intentie om een product te kopen. Op het moment dat wij een akkoord sluiten dat wij het product willen hebben, zouden wij een bewustzijn mogen hebben dat daar meer of minder risico's aan zouden zitten. Op het moment dat wij onze smart televisie thuis aansluiten, is het eerste wat de smart televisie vraagt, mag ik toegang tot uw netwerk? Dat kun je 5 keer proberen om dat uit te zetten, maar dan doet hij het niet. Dus de 6e keer zeg je, geef je wel toegang tot het netwerk. En wat hij dan zegt is, gaat hij akkoord met het feit dat ik contact maak en dat ik een aantal updates draai. Nou, moet je ook doen, want anders doet hij het ook niet. Maar daarmee heb je wel al je informatie in de richting van de leverancier van de televisie gezegd. Maar het bewustzijn daarvan betekent dus ook dat je op een andere manier met het apparaat omgaat. Dus het bewustzijn moet naar mijn idee omhoog. Dat is een maatregel die we kunnen nemen. Dan voorkomen we nog niks, maar dan weten we in ieder geval dat we dat risico lopen. Nou. En we hebben geen kennis.
Oké. Erik, kunnen de overheid, maatschappelijke organisaties en de wetenschap, met wie ik hier aan tafel zit, beter samenwerken?
Ja, maar het punt zit natuurlijk heel erg op de implementatie. Hè. Dus er is gewoon heel mooi onderzoek over hoe je wel veilige apparaten kunt bouwen. Hoe je het internet wel veiliger kunt maken. Hoe je wel veilig kunt inloggen zonder al je gegevens te geven. Er is ook onderzoek, hè, die hoeft ook niet al die gegevens. Het kan een default positie zijn in je telefoon. Dat al die signalen niet automatisch worden doorgegeven. Dus technisch is het allemaal mogelijk. Maar het punt zit heel erg op hoe implementeer je het volgens. Ja. En ik denk dat daar wel nieuwe samenwerkingen tot stand moeten komen. Er is onlangs een rapport ook van de universiteiten uitgekomen die ook signaleren dat ze voor een groot deel afhankelijk zijn van onder andere Microsoft. En die hebben nu ook besloten van nou, we gaan samen met Surf, gaan we een aantal van die diensten daar gaan we opnieuw naar kijken en we gaan kijken of we dat niet samen kunnen doen. Hè. Dus ik denk dat er ook nieuwe allianties moeten komen. Nou, ook industrie, waarin je met zelf gekozen partners de zaken opnieuw vormgeeft op een manier die meer in lijn is met de waarden die je belangrijk vindt. Dus ik denk, het onderzoek is er voor een deel wel, de kennis is er wel, we weten het wel, maar het is echt zaak om het te doen en dat is echt een veel ingewikkelder proces. Ja,
oké, er komt dus een overheidsbrede cyberoefening. Dat is een soort brandweeroefening, maar dan voor een hackscenario. Ik vraag al mijn gasten die ik voor mijn neus heb te vragen om concrete, kleine, misschien niet zo alledaagse tips voor overheden, bedrijven en burgers om nou een hackscenario te voorkomen. Gewoon kort en krachtig. Wat zijn wat jullie betreft nou de tips die iedereen die een apparaat aan het internet heeft hangen zou moeten opvolgen? Te beginnen met overheden.
Dat is even afhankelijk van het soort apparaat wat erin zit. Nou, laat ik even zeggen, als je nou een leverancier neemt om koffiezetapparaten in je gebouw te zetten, die toegang wil hebben tot het koffiezetapparaat, omdat die 24/7 up-to-date moet zijn, dan zou ik toch kijken hoe dat ik die aan het netwerk hang en of dat wel tot het basisnetwerk moet behoren of dat er een apart netwerk moet zijn.
Ja, voor de overheden.
Ik zou trainen. Ik vind het altijd interessant aan oefenen dat er ineens. Maar als je eigenlijk een oefening goed wil doen, dan moet je eerst een beetje trainen.
Trainen, oké, trainen. De bedrijven.
Ik denk dat bij de bedrijven op dit moment moet je een onderscheid maken tussen de hele grote en de kleinere. Bij de kleinere is het bewustzijn nog nauwelijks of veel te weinig aanwezig. Daar moet dat bewustzijn omhoog. Mm-hmm. En bij de grotere, dat merk ik ook wel, daar zijn heel veel kennisvragen.
Ja, ik zou zeggen, daar breng je afhankelijkheden eens een keer in kaart. Dus welke partijtjes zitten er allemaal in die enorme toeleveringsketens en netwerken waar je mee te maken hebt?
Oké, burgers zoals ik, gewoon simpele mensen die ook maar een hek willen voorkomen. Wat moet ik doen?
Nadenken.
Nadenken?
Ja, het is toch het bewustzijn waarmee dat je ermee omgaat.
Wachtwoord welkom 2020, die doet het niet meer, hè?
Nee, maar ook na het downloaden, want dat zien we nu ook steeds meer gebeuren. Okay. Apps downloaden op een smartphone. Daar kun je allerlei beperkingen in stellen. En je kunt ook aangeven waarom dat je die moet doen. Maar als je er niet over nadenkt, over wat er mee kan gebeuren, dan los je het dus niet op.
Erik?
Ja, ik zou ook zeggen, zet af en toe eens een keer wat uit.
Zet eens wat uit, ja. Nou, dat is eigenlijk mijn laatste vraag. Even kort, als we nou dingen echt belangrijk vinden, bijvoorbeeld onze waterwerken of over onze elektriciteitsvoorziening of de spulletjes die ik thuis gebruik, als ik dingen nou echt belangrijk vind en ik wil niet, absoluut niet, dat dat spul gehackt wordt, nou, dan koppelen we dat toch gewoon niet aan het internet. Doen we toch analoog? Wat is er mis mee om de waterwerken of om daar met een auto een monteur heen te laten rijden en om hem open te draaien als het nodig is?
Dat is interessant. Dan kunnen we gelijk stoppen met het omzetten van de energieelementen. Want er is geen zonnepaneel te krijgen of een windturbine die niet aan het internet is gekoppeld.
Oké.
Ja, ik denk dat je waar je naar moet kijken is dat je terugvalopties hebt. He, dus bij de waterwerken is nog steeds de handmatige bediening mogelijk. Maar bij andere zaken, je moet gewoon 1 of 2 of 3 terugvalopties hebben. En als je ze niet hebt, dan heb je een plan nodig wat je gaat doen op het moment dat het uitvalt. Dus altijd een plan B.
Dank jullie wel. Ben van Lier, Erik Schrijvers. Luister ook de andere afleveringen van Let's Talk About Hacks terug. Ga hiervoor naar weerbaredigitaleoverheid.nl.